Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldig van God en Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen uit Psalm 98, het eerste en het tweede vers. Kerstevangelie naar de beschrijving van Lucas in het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Ik noem u Lucas 2 van vers 1 tot en met 20.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, een iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en bond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hem geen plaats was in de herberg. En daar waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld, en hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volkeren wezen zal. Namelijk, dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, gij zult het kindeke vinden, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar den hemel, dat de herders tot elkander zeiden: laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was.
Laat ons nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen smeken.
Heere, gij hebt de nacht doorbroken, gij deed het licht des levens. Dat was gij, dat heb u geopenbaard te willen zijn, toen u deze aarde deed baden in de lichtglans van uw heerlijkheid en van uw goddelijke liefde. Maar wij hebben de lamp uitgedoofd, wij hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Wij zijn als ballingen het paradijs uitgezonden, om in deze wereld, waarop de vloek der zonde rust, rond te dolen, totdat we tot het stof wederkeren. En toch hebt gij onze eerste ouders, uw schepping, niet losgelaten, maar gij zijt hun achtervolg met uw genade, en gij hebt zijn hoop gegeven, dragende hun kruis, dat hun verlossing zeker zijn zou. Niet meer in de weg van de volbrenging van uw wet,
terwijl zulk zo mogelijk geworden is door de zonde. Maar u hebt hun een ander verbond geopenbaard, waarin u beloofde uw lieve zoon te zullen geven tot een zaligmaker van zondaren. En u hebt uw woord gehouden. Gij houdt altijd uw woord. Gij doet altijd wat u zegt. Ook al duurt het lang. Ook al ligt er een nacht tussen zo bang, zo dicht. Gij doet altijd wat u belooft hebt. Heren, wij missen vaak ogen om het te zien. Wij missen dikwijls een hart om dat op te merken. Maar gij gaat voort om uw woord te vervullen. En het gebouw van uw gunst bewijzen zal verrijzen naar uw vastgemaakt bestek. Heren, wij mogen ook vanmorgen, terwijl we leven in het laatste der dagen, terwijl wij het zijn op wie de einde der eeuwen rusten samenkomen rondom uw geopend getuigenis, om stil te staan aan het einde van een bijna vervlogen jaar bij uw komst. In het vlees, gij hebt woord gehouden, gij hebt gedaan nadat u gesproken had, gij hebt uw verbond met Abraham, uw vriend, bevestigd, van kind op kind. En gij laat ook ons heden de stem van de Zoon van God horen, die kwam om te zoeken en om zalig te maken, zwervers op deze aarde, die vanwege hun zonde voortdolen van de een naar de andere plaats, die nergens rust kunnen vinden, die altijd weer opnieuw uw heilig gebod overtreden, die het vaak zo moede worden langer tegen u te zondigen, die het vaak zo moede worden altijd maar door te gaan, u trouw te bedroeven. Gij hebt uitkomst gegeven in hem, die uit 's werelds duistere wolken als een licht der lichten is opgegaan. Geen oog had het gezien. De engelen waren begierig om in te blikken. Maar gij hebt het ons geopenbaard, heidenen, zondaren, opdat uw lof verkondigd worden zou van u aan tot in der eeuwigheid. Geef u ons dan vanmorgen oog voor de rijkdom van uw heil, opdat we in het midden van de duisternis, in het midden van ons zondig leven, in het midden van alles wat ons ten einde drukt en beangstigt, het oog op u vestigen zou, de Heere God, die in de wereld gekomen is, om met uw armoe, arme zondaren, voor eeuwig rijk te maken, om door een weg van lijden en sterven te betalen, wat wij nooit meer voldoen kon, om voldoening te geven aan de heilige eisen van een vloekende wet, opdat wij met lege handen uit genade door de gouden poort weer zouden ingaan in die lichtstad, in het nieuw Jeruzalem, om weer met God verzoend aan ons doel te mogen beantwoorden, waar de eeuwige hallels niet verstommen zullen. Heere, bereid ons daartoe in deze wereld. Geef ons uw heilige geest op dit kerstfeest, opdat we het niet zouden doorbrengen gelijk de wereld, de goddeloze wereld, maar ook de vrome wereld zonder Jezus. Maar dat we op deze dag de hoofdzaak toch zouden zien, de kern, het echte van het kerstfeest, dat u al zo lief de wereld gehad hebt, dat u uw zoon gaf, alles wat gehad, om ons arme zondaren zalig te maken. Geef ons daar een indruk van in onze harten, Heer, want wij hebben het vaak op de kerstdagen zo druk met alles wat de zaak van het kerstfeest niet raakt, dat we misschien zouden vergeten dat we geboren zijn. En daarom zijn we nu vanmorgen in uw huis gekomen. Heren, misschien zijn er wel onder ons die het liever niet gedaan hadden. Misschien zijn er ook wel onder onze kinderen die veel liever deze dag gezellig thuis gebleven waren. Maar nu zijt u zo goed voor ons dat u ons uit de sleur, uit de slommer van dit leven een ogenblik opheft. En dat u zegt, mens, hoor toch wat ik tot uw ziel te zeggen heb. Heere, laat die boodschap van uw heil dan goed tot ons doordringen in deze dag. Opdat dit de dag van uw welbehagen ook voor ons eens zijn zou. Voor ons, als we nog dolen buiten u over deze wereld die ten vure gedoemd is. Opdat we vandaag eens zouden zien dat er een verlosser is. Die gekomen is om de ongerechtigheid van Jacob af te wenden. Die fontein die geopend is tegen de zonde. En tegen de onreinheid voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Slechte mensen, goddeloze mensen. Die wilt gezalig maken. Dat heb u altijd betoond. Dat doet u nog. Heren, dat we dan de zulke ook zouden zijn voor u. Ook onze kinderen. Dat u diep in hun hart het wilde ingriffen, Jezus arm geworden. Omdat onze armoe met zijn rijkdom die hij verwierf door arm te worden, vervuld zou worden, verwisseld zou worden in rijkdom en in blijdschap. Omdat we zo ook vandaag zouden komen met Jozef en met Maria en al degenen die het buiten nu niet meer houden kon, om zich neder te buigen in een stal, om zich aan uw diepe vernedering niet langer te ergeren, maar juist om in die vernedering onze zaligheid te zien, omdat ge arm geworden zijt onder Gods gerechtigheid. O Heere Jezus, dan zult u dierbaar worden in ons leven, dan zullen we u nodig krijgen, dan zullen we u al onze liefde waardig schatten, terwijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Geef ook uw kinderen er iets van te smaken in deze dag. Die ellendige, die hulpeloze, die bekommerde, die net als die herders, die net als Maria en Jozef, die net als alle in die donkere dagen in het duister gaan, die wel weten dat uw beloften waar zijn, die ook wel geloven dat ge ze vervullen zult, maar die wanneer ze op de omstandigheden zien, misschien zeggen, Heere, nou kan het niet. Op een dag als deze, met een hart zoals ik heb, in omstandigheden waarin ik verkeer, ach, dan moet u niet spreken over blijdschap en over vrede. Maar Heere, u hebt het altijd gedaan. U hebt altijd in de nacht een licht ontstoken. En u hebt altijd aan ongelukkigen en aan ongeholpenen uw gerechtigheid en uw waarheid geopenbaard. Zou u dat dan ook vanmorgen willen doen in het harte van uw kinderen, omdat we het zo samen nog eens verblijd werden door uw heerlijke daden. De wereld viert ook feest, mogen wij het doen in uw naam, tot de eer van die naam, dan zal onze ziel er vrede bij vinden, want Heere, gij zijt toch alleen onze vrede. Gij zijt het die de middelmuur des afscheids weggebroken hebt. Gij zijt het die de toegang tot God opende in uw dierbaar bloed. Gij zijt onze vrede en gij zijt de weg tot de vrede. En gij zijt die grote vredemaker. Als u tegen ons zegt, vrees niet, dan vrezen we ook niet. Al veranderde de aarde van haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zee. Heere, gedenk ook aan al degenen die vandaag niet met ons naar uw huis konden komen. Daar zijn er ook in de gemeente, Heere, die ernstig ziek zijn. U kent hem wel, die jonge man die in het ziekenhuis ligt en die van dag tot dag achteruit gaat. Ach, Heere God, wil u onze stem horen en wil u de wonderen van uw genade in zijn leven verheerlijken. En al zou u hem dan wegnemen uit dit leven, o God, neem hem dan weg in uw gunst. Neem hem dan weg in uw vrezen. Neem hem dan weg om hem aan uw hart in uw huis te vergaderen. Maar kon het zijn, u zijt toch ook een grote heelmeester. En gij zijt toch een man, gij zijt toch geen man dat geliegen zou, nog een mensenkind dat u berouwen zou. U hebt toch gezegd, Heere, dat alles wat we in Jezus' naam van u begeren, gij het ons schenken zult. Ja, Heere, gij vraagt onderwerping aan uw wil. Gij vraagt ook hierin, doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar nu dan, Heere, gij hebt u zo menigmaal op het gebed laten verbidden. Wil dan ook in deze weg uw gunst en uw heil daar tonen. En ook die oude man die in het ziekenhuis ligt, die al zoveel jaren met ons meeleeft. Heere, hij is zeer ernstig. Wil gij hem nabij zijn? Wij bidden uw naam voor hem. Wil gij hem nabij zijn, Heere? En wil hem ook in deze dagen van zijn ouderdom het oog verlichten, opdat hij u zou mogen zien. Dat hij niet alleen die Jordaan des doods zou moeten doorgaan zonder God. Maar wees gij hem aan zijn rechterhand. En leidt u hem daaraan, daarin en daardoor. Gedenk hem ook naar het lichaam, Heere, kon het zijn. U mocht zijn levensdagen nog wat rekken en de tijd der genade over hem bestendigen. Heere, daar is ook een broeder die weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Gij hebt hem tot hiertoe gespaard. Gij hebt hem in het leven behouden. Wil hem verder ook genezen aan de zijde van zijn vrouw en van zijn kinderen en in het midden der gemeente zijn levensdagen nog doorrekken. Wil hem en degene die hem lief zijn een dankbaar hart geven onder deze uw gunst bewijzen. Zo mocht u alle andere zieken, Heere, die ook ernstig of minder ernstig zijn, die in het ziekenhuis zijn, of die thuis verkeren, u mocht ze met uw genade en met uw heillicht op deze dag willen bestralen. Wanneer ze zich eenzaam gevoelen, wanneer ze denken aan de dagen van ouds, wees u dan hun God, zonne der gerechtigheid, schijn in hun leven, dan is het goed. Want waar gij zijt, daar is de dag, daar is het licht, daar is blijdschap en daar is vrede, al is het in het midden van het kruis. Heere, wil u ook gedenken aan onze kindertjes, aan onze jongens en aan onze meisjes in deze kerstdagen. Doe ze bij alles wat het vlees bekoort, toch denken aan u, die gekomen is om zondaren met God te verzoenen, en dat u met uw gemeente wilde zijn over het rond der aarde, dat u uw knechten met uw heilige geest wilde aangodden, en ook uw dienstknecht in deze morgenuren niet beschamen, maar hem naar de trouw van uw verbond bedienen, uit uw goederen, grote God en zaligmaker. Geef ons de zalving van uw heilige geest, die we door onze zonde zo menigmaal bedroefd hebben. Maar Heere, laat hem van ons niet wijken, want gij weet wat van uw maaksel is te wachten. Maar wil ons helpen in die ene naam, die op de aarde gekomen is en waardoor zondaren zalig zullen worden. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen de lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers. Aan u wensen te bedienen, vindt u in Lucas 2, de versen 4 tot en met 7. Ik noem u Lucas 2, de versen 4 tot en met 7. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad David, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor haar lieden geen plaats was in de herberg. Deze tekst spreekt ons dus van Christus' komst in deze wereld. En wij willen er achtereenvolgens op letten hoe Christus door den Vader in de wereld is gebracht. Hoe hij hier in zichzelf heeft geopenbaard in zijn vernedering, om dan in het slot nog te zien hoe dat hij in het hart, in ons hart geboren wordt door de Heilige Geest. Dus Christus komst in de wereld, ten eerste door den Vader in de wereld gebracht, zichzelf geopenbaard in zijn vernedering en door de Heilige Geest in ons hart geboren. Het geween van de vrouw zou opgaan in het blij gejuich. Ik heb een man van den Heere verkregen. De balling uit Edens hof zou niet troosteloos sterven. De schaterlach van de duivel zou verstemd worden door het blijde hallel van de maagd die zwanger werd. God zal zijn doel bekomen met zijn schepping. Satan zal hem zijn rijk niet afroven. God gaat voor, dwars door de zondenacht, dwars door de onmogelijkheid. Waar geen weg is, daar zal hij een weg banen. Als mensen het niet meer kunnen, als engelen het niet vermogen, dan zal hij het zelf doen in zijn lieve zoon, de zoon van zijn welbehagen. Altijd schijnt het anders te gaan in deze wereld als dat God gezegd heeft. Altijd lijkt het alsof God aan het kortste eind trekt met zijn mensheid, met zijn schepping. Maar het is dan ook niet meer dan schijn, omdat in al die dwaasheid, omdat in die warboel voor onze gedachten God zijn patroon zou maken, God zijn werk zou voortzetten, wat in de dag der eeuwigheid door engelen en zaligen bezongen zal worden, dan zal het uitblinken dat de weg der verlossingen weg geweest is, die uitgedacht is door God zelf, en zal hij de eer verkrijgen van het werk der zaligheid. Er waren misschien voor Israël nooit duisterder dagen geweest dan in de dagen toen Jezus geboren werd. Immers, een machtige keizer heerste over de toenmalig beschaafde wereld. De grote Gaius Julius Caesar Octavianus, bijgenaamd Augustus, had de scepter van het bewind vast omklemd. Wanneer hij sprak ga, dan ging men. Wanneer hij sprak kom, dan kwam men. Wanneer hij zijn dogma uitvaardigde, dan liet de wereld zich beschrijven. En wee de man, en wee de vrouw, die niet deed wat deze machtige sprak. Hij was verheven op de troon. Hij had de naam gekregen van Soter, zaligmaker. Hij had zijn volk, het Roomse Rijk, maar ook zelfs de overwonnen volkeren doen delen in het geluk en in de voorspoed die hij over zijn rijk gebracht had. Dat rijk dat zich uitstrekte van de Germaanse wouden tot aan de Sahara. Dat rijk wat zich uitstrekte van de Atlantische Oceaan tot aan de Eufraat. Hij gaf zijn volk brood en speel en het volk eerde hem als hun zaligmaker, als hun geluk aanbrenger. En men geloofde vast dat deze grote Augustus, wanneer hij gestorven zou zijn in het rijk der goden, zou worden opgenomen. En nu juist in deze dagen, waarin het scheen alsof de wereldheerschappij gelegd was in de hand van deze Augustus, juist in deze dagen schiet er een loot uit de afgehouwen tronk van Isaï. Komt er een reisje voort uit een stam waarvan men meende dat hij al lang was uitgestorven. En dat reisje, dat zal zijn die steen waarvan Daniël gesproken heeft, die uit de hoogte der bergen zonder handen is afgehaald, die het beeld zal verpletteren, die de aarde vervullen zal. En zover men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen door hem. Door dit reis, door dit kind in doeken gewonden en neergelegd in de kribben, aanbidding, dank en lof, zo heeft God het besteld. Opdat die roept, roemen zou in de Heer. Opdat de wereld en de duivel en de mensen en de engelen zien zouden dat God de Almachtige is. Die spreekt en het is, die gebiedt en het wordt terstond. Als het bevel van deze machtige keizer is uitgegaan, dan maken ook Jozef en Maria zich op. De bode van de keizer zijn ook te Nazareth gekomen in het afgelegen Galilea. En ze hebben ook gehoor gevonden bij de mensen in dit armelijk plaatsje. Ja, zelfs in het huis van deze timmerman is de boodschap doorgedrongen. Je moet opgaan naar de stad uw vaderen. Augustus heeft het gezegd. En het is waar, schijnbaar was het niet meer dan het woord van Augustus dat ze volgde. Maar in feite, aan de achterkant bezien, dan was het God die hun leidde naar de plaats waarvan de profeet van de oude dag reeds getuigd had. En gij Bethlehem Ephrata, zijt ge klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal me voortkomen, die een heerser zal zijn in Israël, wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. God gebruikt ook deze machtige dromen om zijn werk te vervullen. Juist in deze weg zal die steen zonder handen worden afgehaald, zal die scheut uit de afgehouwen tronk van Isaïe zijn vrucht voortbrengen. Ach, dit is het oude, maar altijd weer nieuwe evangelie. Nee, dan blijft het zolang er zondaren op de wereld zijn, zolang als er mensen in de duisternis ronddwaal, zolang als er mensen zijn die God missen vanwege hun zonde en hem niet meer missen kunnen, omdat ze in hem het leven gezien hebben, dan blijft er toch altijd weer de indringende, de nieuwe boodschap. God met de aarde, met de zondaar verzoend in Christus Jezus. Volgen we deze twee mensen een ogenblik op hun weg, want Jozef staat er, ging ook op, schijnbaar net als elk ander. Hij ging ook op van het hoger gelegen Galilea, uit de stad Nazareth, waar hij tijdelijk zijn woonplaats gevonden had, naar de landstreek, naar de provincie Judea, tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd werd. Oorspronkelijk was hij dus geen inwoner van Nazareth. Misschien is hij daar gekomen vanwege zijn werk, Gods woord zwijgt er verder op. Maar de stad waar hij thuis hoorde, zijn stad, dat was Bethlehem. En nu, om te kunnen voldoen aan het bevel van de keizer, moest hij dus opgaan naar dit Bethlehem. Hij is niet alleen gegaan, want in de dagen dat het woord van de keizer tot hem kwam, was hij verloofd, ja ondertrouwd reeds. En die trouwbelofte, die verloving in die dagen, die had een zeer zwaar accent. Wanneer men zonder geldige motieven zulke verloving, zulke ondertrouw verbrak, dan werd het als echt breuk beschouwd. Jozef, hij heeft daar in Nazareth, waar hij zijn werk had, ook zijn meisje gevonden, zoals elke jongen zijn meisje zoekt. Er was niks bijzonders aan. Hij heeft gewoon genomen, natuurlijk biddend, zoals elke christenjongen en christenmeisje behoort te doen. Heere, doe gij ze mij ontmoeten, zo heeft Abrahams knecht eenmaal gebeden. Wel nu,
Zo is het ook hier gebeurd. God heeft ook hem zijn eigen huisvrouw als met zijn hand toegebracht. Maar verder, daar was niets opzienbarends in. Het was een gewoon meisje zoals er zo velen waren. Het was zelfs een meisje uit de arme stand. Misschien wel een weesmeisje, omdat je nergens leest van haar ouders. Zelfs niet als ze het heugelijk feit, de heugelijke boodschap van de engel ontvangt, dan lees je niet dat ze mee tot haar moeder vlucht, maar dan hoor je alleen maar dat ze naar haar nicht gaat, Elisabeth, de vrouw van Zacharias. Dus hoe het ook zij, dit weten we zeker, het was een gewoon meisje uit de arbeiderstand, een arm meisje. En nu aan dat meisje heeft hij zijn trouwbelofte gegeven. Wanneer ze wat geld gespaard zouden hebben, wanneer zijn huisje klaar zou zijn, dan zou hij ze, en dat was de eigenlijke huwelijkssluiting in die dagen, dan zou hij ze met feestelijkheden ophalen uit de woning waar zij verkeerde, en ze brengen in zijn eigen huis, en dan zou het huwelijk gesloten zijn. Maar hier het zover is, zijn ze aan een weg van beproeving blootgesteld. Want op een zekere dag zegt Maria dat ze voor enige tijd wil heen gaan naar haar nicht Elisabeth. Vreemd, ze vertelt er niet veel van, maar ze gaat. En ze blijft weg, lange tijd. Wel meer dan 3 maanden blijft ze daar in het gebergte, daar bij Hebron. Heeft het wachten Jozef lang geduurd, dat kan je begrijpen. Men kende natuurlijk nog niet de wijze van communicatie zoals wij ze kennen. Dus al die dagen was hij van enig bericht verstoken. En dat van zijn ondertrouwde vrouw. Maar het hoogtepunt bereikt pas wanneer ze terugkomt. En wanneer Jozef van dag tot dag steeds meer bemerkt de martelende werkelijkheid tot hem door begint te dringen. Maria zal een kind baren waarvan hij de vader niet is. Hier gaan ze beiden, ieder op hun eigen wijze, onder het kruis gebukt van de Messias die geboren worden zal. Maria, het is voor haar ook wat geweest, nadat ze de boodschap van de engel ontvangen had. Met wie kan je over zoiets spreken? Zeker, gelukkig vond ze hier een vrouw, haar nicht, die ze verstond. Daar hoefde ze niet veel tegen te zeggen, want de Heere had het aan Elisabeth geopenbaard. En toen Maria tot Elisabeth kwam, toen mocht Elisabeth, de priesterdochter, zich buigen voor de koningsdochter. Toen mocht Johannes, de ongeboren Johannes, zich buigen voor de nog ongeboren Jezus. Elisabeth wist het. Hier kwam de moeder van haar Heer tot haar. O, dat is voor Maria een ongekende troost geweest. Dat ze hier haar hart vrijelijk uiten kon, zonder bespot te worden. Maar zoiets kon ze toch niet vertellen tegen haar man, waarmee ze in ondertrouw was. Zoiets kon ze toch niet vertellen zomaar tot de mensen. Ze zouden gezegd hebben, kom nou, maak dat een ander les. Wie gelooft dat nou toch? Het is nooit gebeurd van Adam af, dat een maagd zwanger geworden is en een kind zou baren. Dat kan je me niet wijs maken. En zo droeg ook Maria toen reeds de smaadheid van haar Christus. Maar ook Jozef. Want hij heeft ook zijn dienst betoond. Hier bij de geboorte van Christus. Hij heeft dat kruis gedragen. Totdat hij het niet meer dragen kon. Totdat hij zich van dat kruis wilde ontdoen. Want hij heeft zich in zijn hart voorgenomen om haar maar te verlaten. Dat scheen voor haar, want hij had ze ondanks alles hartelijk lief. Dat scheen voor haar de beste weg. Hij zou ze verlaten, daarmee de schuld op zich nemen. Hij was te oprecht
om zo zonder meer met haar te trouwen. Dat wilde hij niet, want hij vreesde God. Maar hij wilde ze ook niet overleveren aan het gerecht, want hij had ze lief. En daarom wilde hij ze verlaten, een scheidbrief geven en dan weggaan. En de schuld op zich laten, totdat in die bange nacht, in die nacht waarin het plan gereed was, in die nacht waarin hij wilde opstaan om van haar te vertrekken, totdat in die nacht en de kwellende vrees, de bange zorg, de zwoegende angst doorbroken werd en er een hemelbode kwam en tot hem zei: Jozef, ge behoeft niet te vrezen. Ge behoeft niet te vrezen om Maria, uw ondertrouwde vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit een heilige geest. O, wat is het geweest voor Jozef, die deze martelweg zo lange tijd ging, dag en nacht, wat het in zijn gedachten, en drukte het hem ten neer. Maar God gaf uitkomst. Het onbegrijpelijke, het grote. Hij vraagt ook niet, ja maar dat kan ik toch niet aan de mensen vertellen. Hij vraagt ook niet, maar hoe is dat dan mogelijk? Hij zegt ook niet, nee Heere God, dat kan niet, dat kan niet. Maar hij volgt in het geloof. In het geloof is Maria haar weggegaan. En in het geloof is ook Jozef zijn weggegaan. Daar is bij alles wat hun drukt, bij alles wat nog onopgelost was, toch een blijdschap in hun hart gekomen. Een nooit gekende hoop, dat ze ieder op hun wij eenmaal Christus ontvangen zou. En de dag zou niet ver meer zijn. Nee, dan kan hij het gebod van de keizer wel dragen. Misschien hebben ze zelfs zo troost uitgehad, dat in de profetie gesproken stond, dat hij geschreven stond, dat hij te Bethlehem geboren moest worden. Hoe dan ook, ze zijn gegaan. De lange weg, althans, voor Maria en haar omstandigheden, de lange weg uit Galilea naar Judea. Ach, ook dat zal niet meegevallen zijn. Onder zulke omstandigheden blijft een aanstaande moeder toch het liefst in haar eigen huis, om daar alles voor te bereiden op de geboorte van haar eerstgeborene. Maar de keizer heeft het gezegd, en God heeft het bevel uitgegeven door de mond van de keizer, want op de schriften zullen vervuld worden. De stad David zal het licht aanschouwen, zo groot, zo schoon gedaald, van hemels troon dat volk bij volk in de ogen stralen zal. Ze zijn er gekomen na dagen van gaan over de wegen die niet altijd even best waren. En ze zijn aangekomen in de stad Bethlehem. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, tot de stad David die Bethlehem genaamd werd, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. Zij zijn gegaan en zij zijn daar gekomen om beschreven te worden, om naar het dogma van keizer Augustus zich te laten inschrijven, opdat hij zijn belastingen zou kunnen vorderen en de grootheid van zijn rijk zou weten in de veelheid van zijn onderdanen. Ze zijn gekomen. En hier zal Gods doel, Gods plan, Gods raad vervuld worden. En het geschieden, als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Het geschieden als zij daar waren, ja. Ze zijn daar gekomen, in Bethlehem, hun stad. Davids stad, maar in Davids stad was er geen plaats voor Davids kinderen. Ze hebben aan de deuren aangeklopt. Ze hebben de gebruikelijke herbergen afgereisd van de ene hoek van de stad naar de ander. Maar nergens was er een plaats. Ze komen al moede, afgematte,
teleurgestelde, onverwachte gasten in Bethlehem aan. Dat is het lot van Jozef en Maria. Dat is het lot van degenen die de beloften ontvangen hebben. Dat is het lot van Gods kerk. Weet u waarom? Omdat we hier in deze wereld Christus voetstappen moeten drukken. Christus heeft geen plaats op deze wereld. Christus had geen plaats meer in de hemel. Maar hij had ook geen plaats meer in deze wereld. Christus moest buiten staan. Christus moest kind af worden. Christus moest zichzelf vernietigen in de gestalte van een dienstknecht. Voor Jozef en Maria geen plaats. Voor Gods kerk geen plaats. Voor de dragers van Gods belofte geen plaats in deze wereld. Omdat er geen plaats is voor Jezus. Die als borg en zaligmaker de schuld der zijne komt verzoenen. En dat terwijl Jozef de troonpretendent was. Want als er iemand uit het geslacht van David in deze dagen op de troon gezet was, dan zou het deze Jozef geweest zijn. Het is niet voor niets dat ook zijn geslachtsregister genoemd wordt. Want het is waar Jezus was uit Maria, de zade Davids, het geslacht van David geboren. Maar hij heeft uit Jozef de kroon geërfd. Hij is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stam als de zoon van Jozef. Jozef was niet zijn natuurlijke vader, maar Jozef was wel zijn wettelijke vader. Hij stond als de zoon van Jozef geboekt. Jozef kroon zou hij ontvangen. Heeft de Heer het niet beloofd? Dat de grote David komen zou, op wiens hoofd de gloriekroon voor eeuwig vloeien zou. En als zodanig moest hij niet alleen het kind van Maria zijn. Moest niet alleen Maria uit het geslacht van David zijn. Maar moest ook David, moest ook Jozef uit het geslacht van David zijn. Anders dan zou je misschien kunnen denken, waarom staat dat er nou speciaal bij vermeld? Het is toch genoeg dat Maria uit Davids geslacht was. Dat hoeft Jozef toch niet. De Heer Jezus had verder toch niks met Jozef te maken. Jozef was toch zijn vader niet. Maar denk er goed aan. Jozef was zijn wettige vader. Jozef was zijn vader. Die heeft het ook verstaan. Jozef heeft hem laten besnijden. Jozef heeft hem gebracht met Maria de 40ste dag de voorstelling in de tempel. Jozef heeft voor zijn opvoeding gezorgd. Jozef heeft hem aanvaard als zijn kind. En Jozefs kroon was Davids kroon. En Jezus' kroon was Jozefs kroon. Die bloeien zou op zijn hoofd tot in der eeuwigheid. Dat hebben ze verstaan. Maar zoveel te smartelijker is het geweest dat deur voor deur zich voor hen toesloot. Dat deur voor deur hun de toegang ontzegd heeft. Zoveel te smartelijker, zeg ik, is het geweest. Ja, Jozef en Maria, die moeten leren te delen de smaadheid van de Heere Jezus Christus. Dat is een moeilijke weg. Want dat gaat dwars door de vijandschap van de wereld. Dwars door alle onmogelijkheden. Dwars door de zonde. Dwars door de bedorvenheid van ons hart heen. Die Jozef en Maria, die zullen ook wel eens gedacht hebben, toen ze op weg waren naar Bethlehem. Nou, wij zijn in verwachting van de eeuwige God. Straks zal Jezus Christus uit ons geboren worden. O, in de stad David zal een plaatsje zijn voor ons. In de stad David zal God het wel zo beschikken dat er mensen zijn die ons zullen ontvangen. Wie van Gods kinderen denken dit niet? Denken dit niet wanneer God ze de belofte schenkt? Wanneer God de raadselen van hun hart doorbreekt? Niet waar? Dan kunnen we soms zo moedig zijn dat we zeggen, o maar de reis die me verder nog wacht door dit leven, dat komt wel goed. Die 30, 40 of 50 jaren dat ik hier nog op de wereld moet verkeren, geen nood hoor, want God is aan mijn zij en hij ondersteunde mij. Ja, maar dan moet het nog gebeuren. Dan moet die weg nog bewandeld worden. O, ik weet het, in het begin, wanneer God ons lokt,
uit de woestijn van de zonde, van ons verdorven leven, wanneer hij ons vriendelijk toespreekt, dan kunnen we wel eens zeggen, en al is het, dat er geen rund in de stalling meer zijn zal, en dat het veld geen vrucht meer zal voortbrengen, en dat het werk van de olijfboom liggen zal, dan zal ik nogthans in vreugde, van vreugde in de Heere opspringen. En dan zal ik me verheugen in de God van mijn Heil. En dat menen we. En we geloven ook, wanneer dat op diezelfde dag gebeuren zou, dat we het zouden kunnen doen. Maar, daar zijn zoveel dagen tussen. En in die dagen weer zoveel zonde. Die glans van Gods woord, die verbleekt door ons leven. En dan komt het. En dan gaat God die kudde wel eens van de kooi afschuren. En dan gaat God dat veld wel eens leeg maken. En dan laat hij de bomen wel eens kaal staan. Brengt dat maar geestelijk over. U begrijpt wel hoe dat ik dat bedoel. Ik bedoel dat hij in wegen van tegenheid met ons gaat handelen. Uiterlijk in ons gezin, in ons werk, met onze kinderen, met onze man en vrouw, in onze gezondheid. Maar ook innerlijk, door het licht en weinig terug te trekken. Door ons in de beproeving te brengen. Door ons in de smeltkroes te brengen. Door ons te gaan louteren. En ja, dan valt het toch tegen. Dan zijn er toch wel tijden in ons leven dat we zeggen, Heere, dat had ik nooit gedacht. Dat had ik nooit gedacht. Heere, u hebt het toch zelf gezegd. En nou, deur voor deur gesloten. Nergens plaats. Niemand om ons te ontvangen. Nog armer als de mensen van Bethlehem. En daar het onze eigen stad is, daar gij ons heen brengt, daar we in verwachting zijn van uw beloftenis, en dan geen plaats voor ons in de wereld. Hier gaat God ons leren door het geloof te leven. O zalig, als we volgen mogen, Jozef en Maria, ze hebben niet geklaagd, ze hebben de wereld niet te hulp geroepen. Ze hebben hun vuisten niet gebald tegen de inwoners van Bethlehem. Maar ze hebben het kruis gedragen achter Jezus. Achter de ongeboren Jezus. En ze hebben de voetstappen gevolgd van Jezus. Ja, hier is het geloof, ik zeg het zo dikwijls. Het geloof houdt geen rekening met de omstandigheden. Het geloof richt zich op God. Het geloof is van een hogere orde. Het geloof rekent met God. Het geloof rekent met zijn beloftenissen. En u weet het wel. Nu zijn we niet altijd in dat geloof. Het is niet altijd zo dat we dat geloof maar kunnen oefenen wanneer we willen. Daarin zijn we afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. Maar goed, de Heere laat het u toch prediken. De Heere laat het u toch zien hier ook in deze geschiedenis. Opdat ge niet moedeloos uw hoofd zou laten neerhangen in uw ellendige omstandigheden. Maar opdat ge het hoofd op deze kerstdag zou opheffen. En zeggen, Heere Jezus, als dat dan de weg is die u met me gaat. Wel nu, hier ben ik. Dan ben ik bereid om u te mogen volgen. En als ge dan wederstand vindt en opstand vindt en raadselen vindt. Ach, kom dan. Kom dan met Jozef en Maria naar een stal. Want dan mogen het een stal zijn. Maar er zal toch een plaats zijn op deze wereld waar Jezus geboren zal worden. Is het dan niet in een paleis? Is het dan niet in een woning van zijn vrienden? Dan in een stal. In een stal waar Maria straks weer vandaan zal moeten. In een stal waar de herders van zullen zeggen, kom vrouw, neem uw kind op, want de schapen moeten eten uit de voederbak. Ja, heren, maar ook uw schapen moeten eten. De schapen van uw weide. En zie, dat voedsel, dat is in de stal te vinden. De een of andere herberg hier, de een of andere waard heeft een stal, een plaats, een schamele kooi aangewezen. Daar is wat stro. Daar staat een krib. En Jozef en Maria hebben hun intrek genomen op deze plaats. In deze stal. In deze plaats der schande. In deze schamele hut. Daar hebben ze een intrek genomen. Hoe lang ze daar geweest zijn, dat weet ik niet. Ik stel het me niet zo voor dat in diezelfde avond, in diezelfde nacht dat ze daar gekomen zijn, Jezus Christus geboren is. Dat stel ik me niet voor, ik geloof niet. dat Jozef en Maria ze op die laatste dag hebben laten aankomen. Het waren verstandige mensen. Het waren godvrezende mensen, die nemen hun tijd waar. Maar hoe lang ze daar geweest zijn, dat weet ik niet. Ze hebben in ieder geval daar een tijdelijk onderdak gevonden. En daar is het gebeurd, in die nacht. In die donkere nacht. Toen is het gebeurd. Toen heeft Maria haar zoon gebaard. Toen heeft God zijn zoon in de kribbe nedergelegd. Toen heeft God alles geopenbaard wat hij te openbaren had. Toen heeft hij de wereld, de zondige wereld, de heidenen met hem, met de Joden, laten zien dat hij de wereld niet gehaat heeft, maar dat hij zijn schepping behouden zal. Dat hij, hoewel zijn werk deerlijk verknoeid is door de duivel, dat verknoeide werk herstellen zal. In deze weg, Maria heeft haar eerstgeborene ter wereld gebracht. Op dezelfde wijze waarop elke moeder haar eerstgeborene baart. Alleen, daar is denk ik geen moeder in ons vaderland die ooit in zulke stal, onder zulke omstandigheden, een kind ter wereld gebracht heeft. Schrille tegenstelling met de hof van Eden. Daar waar Adam door God gemaakt werd, daar sloeg hij zijn ogen op in een lusthof. De bomen bloeiden en droegen vrucht, de vogelen zongen en de zon scheen. Alles was heerlijk, het was als de hemel gelijk. En hier komt de tweede Adam, en die wordt als een kind, als een hulpeloos kind, in een krib gelegd, die even tevoren door Maria is schoongemaakt, waar wat strooing gelegd is, waar wat doeken op gespreid zijn. Daar wordt het kind gelegd. Hij, de tweede Adam, de eeuwige God, de schepper van de hemel en van de aarde, die wordt nedergelegd in een krib. Nadat het door Maria aanvaard is, nadat het door Jozef erkend is als hun wettig kind, nadat het gewassen is en met zout gewreven, nadat het in windselen gewonden is, legt ze haar kind in de krib. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Alles wat hij had. Maar ook al zo lief heeft Jezus Christus zijn schapen gehad. Dat hij in een beestenstal onder het oordeel aan de vernietigde reeds komen wilde in de wereld. Voor hem geen plaats. Geen plaats in een huis. Geen plaats in een wieg. Omdat er voor zondaren geen plaats meer is bij God. Maar opdat u nu in deze weg van vernedering arme rijk zou maken en ongelukkige met goederen vervullen zal. Ach, dan is er voor Jozef en Maria een tijd gekomen toen ze het kindje in haar armen sluiten mocht, dat haar ogen tot God heeft opgeslagen en dat ze de versmaadheid dragen kon. Dat ze de versmaadheid dragen kon, dat ze het uitgeroepen heeft. Mijn Jezus, mijn zaligmaker, dat kind is van mij. Dat heeft God aan mij gegeven. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Ze heeft gezongen, gelijk we nu samen doen. Eer we tenslotte nog willen zien hoe Christus geboren wordt door de Heilige Geest in ons hart. Uit de lofzang van Maria, het eerste en het vijfde vers.
Thank you.
haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en leidde hem neder in de kribbe, omdat voor haar lieden geen plaats was in de herberg. En daar heeft Jozef hem gevonden en daar heeft Maria hem gevonden. En daar hebben straks de herders hem gevonden. Daar hebben de wijzen uit het oosten hem gevonden. En daar vindt elk kind van God hem. In zijn vernedering, in zijn diepe ellende, in zijn grote versmaadheid, arm, daar hij rijk was komt. Voor feestgangers, die zich vermaken op deze dag, in al hetgeen wat rondom u ziet, in al hetgeen waar de wereld zich in vermaakt, blijft er geen troost over. Maar voor zondaar, voor mensen die raadselen hebben, nee, denk erom, de Heere vraagt geen medelijden. Jongens en meisjes, kindertjes, jullie zouden de Heere graag je kamertje geven. Jullie zouden de Heere Jezus graag het wiegje geven, waar je misschien zelf in gelegen hebt. En het badje, waar je misschien je kleine zusje of broertje in hebt zien spartelen. Je zou alles aan hem willen geven. Je hebt medelijden. Je zegt, ach, zo'n klein lief kindje. En dat in een beestenbak. En dat in wat stro. En dat in wat doeken. Nee hoor. Als hij nu nog geboren was, dan zou ik hem een kamertje geven. Dat zou je zeggen. Hè? Dat vraagt de Heere Jezus niet. Moet je eens goed luisteren. Kindertjes, de Heere Jezus vraagt je bedje niet. En je kamertje niet. En je badje niet. En je speelgoed niet. Maar hij vraagt je hart. Hij vraagt je hartje, weet je wat dat is? Wel, de Heere Jezus vraagt of je hem lief wil hebben. En als je de Heere Jezus lief hebt, dan zal je ook naar zijn woord luisteren. Dan zal je ook doen wat hij zegt. Dat vraagt hij. Hij vraagt je hartje. Maar ouders, daar zijn wij niet te groot voor. Want je wilt op deze dag misschien nog wel een ogenblik denken aan zijn diepe versmaadheid. Een ogenblik uw hoofd schudden over die harde mensen in Bethlehem die zulke vrouw op de straat laten staan. Die ze in zulke koude nacht in een stal haar kind ter wereld laat brengen. Maar gij hoeft geen meelijden met Jezus te hebben. Gij moet niet als Jeruzalems dochters wel eer wenen om de pijn van uw lijdende Heer. Maar God vraagt dat je in zijn vernedering uw zonde ziet. Niet alleen de zonde der wereld, maar uw zonde. Dat je zegt, Heere Jezus, moest het nou zo ver komen? O eeuwige Vader, moest het uw zoon kosten? Ben ik dan zo ver van u afgedwaald? Ben ik dan zulke goddeloos? Moest het uw zoon kosten? Kon het niet minder, moest ge uw eigen zoon in zulke versmaadheid nederleggen, dan zult u de smart uw ongerechtigheid gaan bewenen. Dan zult u de breuk in uw ziel leren kennen die er is tussen God en uw ziel. Dan zult u niet meer kunnen rusten voor u de plaats vindt waar u hem kunt aanbidden, liggende in een kribbe, in doeken gewonden. Kom, jongens. Meisjes, zijn er nog onder jullie die God zoeken? Zijn er nog onder jullie die niet gelukkig kunnen zijn zonder God gevonden te hebben? Zonder te kunnen knielen bij de krib? Kom dan met Jozef en Maria in Bethlehem, in een stal, bij een krib. Kom dan met al uw raadselen, met al uw zorgen. O, wat een voorrecht dat u voor zondaren gekomen is. Heere Jezus, u bent niet gekomen om te roepen rechtvaardig, maar zondaren. Mensen die met zichzelf in de knoop zitten. Mensen die niet verder kunnen.
die het zo lang geprobeerd hebben, die al zoveel wegen bewandeld hebben, zijn allemaal doodgelopen, allemaal op niets uitgekomen. Kom met uw raadsel, buig u onder God. Als potte wereld, als echt ook de vrome wereld, je hebt geen heil bij God. Als echt ook de vrome wereld, dacht je dat het nu zo moet? Dacht je dat het nu zo moet? Als je de belofte God vraagt, dan moet je verblijd zijn. Dan moet je jubelen en springen en zingen. Want de verlossing, ja, dat is waar, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. Wanneer ik buig aan die krib, dan is er ook iets van die hemels blijdschap. Die niet in het rumoer van wat luchtige hallels worden uitgezongen, maar die in de diepte van het verbroken hart opstijgen naar de levende God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Maar kom goed, als ge dan mensen tegen hebt, en als ge de omstandigheden tegen hebt, en als ge misschien in uw hart bang bent dat u God ook nog tegen hebt, kom dan maar. Ge kunt zo arm niet zijn, maar Jezus is armer geworden. Ze kunt zoveel raadsel niet hebben, maar voor Jozef en Maria waren er nog meer. Nooit zijn er mensen in soortgelijke omstandigheden op deze wereld geweest, nooit, die met zulke geheimen in hun leven over de aarde gingen. Maar ze hebben het hoofd gebogen onder de wil van God en ieder op hun eigen weg. Ze hebben hem gevolgd, ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Dat is nou het wonder van de weg van God die hij met ongelukkige mensen houdt. Ze komen nooit beschaamd uit. Je krijgt altijd meer als dat je verwacht hebt. Je krijgt altijd meer als dat je ooit heeft durven hopen. Altijd meer als dat je ooit van God heeft durven bidden. Maar dan is het noodzakelijk dat je je niet langer ergert aan de schande van de stal. En aan de stank van de stal. En aan de schande van de krib. Dan moet je eerst zo diep vernederd zijn dat je niet te hoogmoedig meer bent om het kindje uit de krib te halen. En om het in je armen te sluiten. En om daar in de gemeenschap met Christus zijn smaadheid te dragen. Want ieder die bij Christus komt, die moet zijn smaadheid dragen. Die komt eerst bij hem in de stal. In de vernedering, in de ellende. Waar niets is wat op zijn heerlijkheid wijst. Waar alles spreekt van gerechtigheid en van oordeel, van schande en schade. Maar daar bloeit dan ook het eeuwige leven op. Hij arm geworden. Daar die rijk was, opdat hij onze armoede met zijn rijkdom, die hij verdiend en verworven heeft, in zijn armoede vervullen zou. Dan gaan we straks de stal verlaten, met Jozef en met Maria, om hier op deze aarde nog een weinig zijn kruis hem na te dragen. Maar dan komt toch ook de tijd dat we hem de kroon mogen nadragen. Dat heeft hij beloofd. Dat heeft hij aan Jozef en aan Maria gedaan. Dat heeft hij aan de herders gedaan. Dat heeft hij aan Simeon en aan Anna gedaan. Dat heeft hij aan al degenen gedaan die een even dierbaar geloof met hen ontvangen hadden. Kom, het verbroken hart is hij nabij. En de verslagen geest, die heft hij op. Daar aan de kribben, daar is ons kerstfeest. Als ik Jezus niet zie, heb ik niks. Maar heb ik Jezus, dan heb ik alles. Het gebroken oog op hem geslagen en de hemelen openen zich. En het vaderhart de God scheurt van een. En de toegang tot God is vrij. En de zaligheid is verzekerd. En de erfenis is van mij, mijn God. U zal ik eeuwig geloven, omdat gij het hebt gedaan. Dat is de zwanenzang van al degenen die mogen knielen bij de krib. Dan is het ons kerstfeest. Als de zekere voorbode van het loof, het feest. Dat we straks zullen vieren hierboven. Wanneer we water zullen scheppen met vreugden uit de fonteinen des heils, door die vernederde Jezus, mijn Jezus. Amen. Lieve heren, dat we door de zalving van uw heilige geest daar vandaag allemaal maar terecht zouden komen, met onze kinderen, om aan te bidden, om in diepe vernederingen te bekennen. Gij zijt groot, gij zijt God. Genadig en ontfermend, en gij hoort het gebed van de ellendigen. Dat is het licht waarbij onze voeten zich niet zullen stoten aan de schemerende bergen. Dat is de ster die Jacob's nacht verhelderd heeft. Dat is de voorbode van de eeuwige zon waarin al de zaligen zich zullen baden rondom uw troon, want het lam dat op de troon zit is waardig de ontvangende lof, de aanbidding en de dankzegging, omdat hij geboren is in een stal voor zondaren. Wil het aan onze harten toepassen, opdat niemand van ons zou verloren gaan, maar wie allen tot de kennis der waarheid zouden mogen komen, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu tot slot nog uit Psalm 89, het eerste vers. Psalm 89, vers 1. Van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.